Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 8e vers, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en dwaan het overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt ge u in der volken oog bij Sions berg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Wat er verder volgt, 68 vers 8. dat nieuwe gedeelte lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 18. Johannes 19, de versen 1 tot en met 18. Daarna zingen wij Psalm 73. En daarvan het 14e vers: wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeide: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruist hem, kruist hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gijlieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een Nigri die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Litostrotos, en het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem over opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus weg en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in de Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn één geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
In een uur van nabetrachting gaan wij samen overdenken wat u kunt vinden in Johannes 19, de versen 17 en 18. Johannes 19, de versen 17 en 18, waar wij het woord van God als volgt lezen. En hij, dat is de Heer Jezus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, hetwelk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat hebt u bewogen, o Vader in de hemel, om uw lieve Zoon naar deze aarde te zenden? Wat hebt u bewogen, Heere Jezus, om in gehoorzaamheid aan uw Vader naar deze aarde te willen komen, om zo zwaar te lijden en te sterven, om goddeloze zondaren met God te verzoenen? Heere, dan blijft er maar één ding over. Willen we dat met één woord kunnen samenvatten? Liefde. Eeuwige liefde. Vrije gunst die eeuwig u bewoog. En zo bent u gekomen, Heer Jezus, en ging u van de ene bloedstorting naar de andere bloedstorting. En met uw gegeeselde rug en verwond hoofd door de doornenkroon, hebt gij uw kruis op u genomen en bent u door de straten van Jeruzalem gegaan tot buiten de legerplaats en bent u op de heuvel Golgotha gekruisigd. En dan mogen wij deze middag in een uur van nabetrachting bij stilstaan, waar uw lieve handen en uw voeten werden doorboord door de nagelen om u te hechten aan het kruis, en vloeide opnieuw het bloed van u uit uw handen en uit uw voeten. Heere, mag het bloed van u ook deze middag weer druppelen onder de prediking van het evangelie. En dan blikken wij terug, Heere, op deze morgen, toen de tafel des Heren stond aangericht en het klonk: komt, want alle dingen zijn gereed. U hebt ze gezien die gekomen zijn om aan de tafel te zitten. U weet hoe het daar geweest is met degene die u mogen kennen en u mogen vrezen. Heren, dan zijn er geweest bij wie het onuitsprekelijk goed was om aan de tafel des Heren te mogen zitten. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Wellicht hebben we aan de tafel des Heren gezeten en was er een rust in onze ziel. Of misschien hebben we er wel gezeten met onrust en aanvechting. Maar Heren, dan bent u bij macht om het te veranderen. Heren, zouden we zo mogen terugblikken op vanmorgen, Maar u hebt ook de velen gezien die niet zijn aangekomen, die zijn blijven zitten in de bank. En u weet wat daar de oorzaak van is. En dan ziet u de onbekeerden zitten in ons midden. Die kunnen niet aan die tafel komen. Ze zijn dood in de zonden en misdaden. En ze zijn op weg naar het eeuwig verderf. Maar lieve heren, zou u dan vanmiddag eens willen komen? En zou u het woord van deze middag eens willen gebruiken om een zondaar tot bekering te brengen? Want wat moet het zijn, heren, om straks, terwijl we de weg geweten hebben, met vele slagen geslagen te moeten worden. En dat tot in alle eeuwigheid, zonder einde. Wat zal dat vreselijk wezen, terwijl we onder de prediking van wet, maar ook onder de prediking van het evangelie hebben gezeten. Waar de Christus, de gekruisigde Christus, zo dikwijls werd opgericht in de prediking en het zo welmenend werd geroepen, wend u naar mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Heren, wat moet het wezen onder zulke prediking te hebben gezeten en toch verloren te moeten gaan. O, dat de schrik des Heren eens zouden mogen bewegen tot het geloof. Maar u hebt ook die arme tobbers gezien, Heer, in ons midden. Waar toch iets gebeurd is, maar ze kunnen het wellicht geen naam geven. En die op afstand moesten blijven. Dat er misschien wel wat geglinsterd heeft in de verte, toen het brood werd gebroken en de wijn werd vergoten. Maar dat we met dat alles op afstand moesten blijven. Heren, wilt u ze dichterbij trekken en uzelf een openbaren en nader onderwijs geven? Daar zijn ze om verlegen, heren. Zoudt u hen dan weer niet willen beschamen? Heren, zo hebben we met allerlei onderscheiden situaties en gevoelens rondom die tafel des Heren gezeten, het zij op onze plaats, het zij aan die tafel. En nu zijn we samengekomen om terug te blikken, om een nabetrachting te houden, en wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Zoudt u in ons midden willen zijn, Heer, opnieuw in ons midden willen zijn, zoals dat ook vanmorgen zo kennelijk was, als een die dient. En zoudt u dit woord alstublieft willen zegenen, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot onderwijs en vertroosting van uw kerk. En geef uw knecht wat nodig is om deze middag de gekruisigde Christus te mogen prediken. En heren, het is toch de hartelijke begeerte van al uw trouwe knechten om niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. O, dat er dan maar gebetene zondaren mogen zijn, die hun ogen mogen opheffen tot die koperen slang, die verhoogd is aan het kruis der Jezus Christus, die het handschrift der zonde aan het kruis wilde nagelen tot vergeving van zonden. O Heere, zoudt u zo in ons midden willen zijn, en alles wat ons kan hinderen in het spreken, in het luisteren, wilt u dat alstublieft van ons wegnemen. En gedenk diegenen die thuis met ons meeluisteren, die niet naar de kerk konden komen om wat voor reden. Heren, u bent aan tijd nog plaatsgebonden om ook thuis een zegen te bereiden, op dit moment of op een later moment. Heren, we dragen elkaar aan u op met al onze zorgen en noden die er zo kunnen zijn. Wilt u ons gedenken, onze kinderen, onze jongeren, en ook daar rijk werken met uw Heilige Geest. Maar ook als we in de avond van het leven gekomen zijn en wij dicht bij dood en graf gekomen zijn, Heren, dat het licht mag zijn in de avond van ons leven. Wilt u deze wereld gedenken? Wilt gij uw kerk gedenken? Wilt u allen gedenken die regeren, die in hoogheid zijn gezeten? Onze ogen zijn op u, Heren. Maar uw ogen doorlopen de ganse aarde. En gij volvoert uw raad, totdat de laatste is toegebracht. Heren, zoudt u zo ook al het werk wat in het midden van de gemeente gebeuren mag, willen zegenen. Wilt u onze gebeden zo horen en verhoren? Niet omdat er iets is dat wij het verdiend zouden hebben. We hebben het alles verzondigd. Maar doe het nog uit louter genade, om de verdiensten van de gekruisigde Christus. uit genade. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd terwijl we uit de Lijdenspsalm gaan zingen. Psalm 22, de versen 8 en 9. Psalm 22, de versen 8 en 9. Na het amen van de prediking zingen wij het 11e vers van Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeren hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118, het 11e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het viel voor Thomas niet mee toen hij zijn lieve meester moest kwijtraken. En dan nog wel door de kruisdood. Het bracht deze eenzame discipel alleen in de eenzaamheid. Hij kon de weg der zaligheid niet meer begrijpen. Moest het nu op deze wijze? Moest zijn meester, die hij zo innig heeft liefgekregen, nu sterven aan een kruis? Nee, hij kon het niet begrijpen en helemaal niet toen zijn geestelijke vrienden bij hem kwamen om hem te vertellen dat de Heer Jezus was opgestaan uit de doden en dat zelfs een aantal van hen hem hebben gezien. En toch, al raakte hij nog meer van streek en al raakte hij nog meer in de war, toch deden die boodschap wat met hem, die woorden wat met hem. Want hij zei, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en mijn hand in de zijde, ik zal geenszins geloven. Nee, het liet hem toch niet los, die wonderlijke boodschap van de discipelen. Zelfs zo dat hij een week later toch niet thuis bleef, maar naar Jeruzalem gegaan is om daar toch maar tussen die andere discipelen plaats te nemen. En toen gebeurde het, hè. Hij had er misschien helemaal niet meer op gerekend. En terwijl opnieuw de deuren gesloten waren, stond Jezus daar in hun midden. En heel in het bijzonder richtte Jezus zijn ogen op Thomas en zei, Thomas, kom nou eens bij mij. Kom nou eens heel dicht bij me. En breng je vinger nou eens hier en zie mijn handen. En breng je hand en steek het eens in mijn zijde. En zij toch niet ongelovig, maar gelovig. En of het daadwerkelijk gebeurd is, dat weet ik niet. Dat staat allemaal niet beschreven. Maar één ding gebeurde wel. Het geloof brak door bij Thomas. En ziende op de littekenen in de handen van Christus, jubelde hij het uit. Mijn Heer en mijn God. Ja, hij zag de handen van zijn meester. Hij zag de littekenen waar de nagels doorgegaan zijn. En toen kreeg hij door het werk van de Heilige Geest licht over het kruis op Golgotha. Zeg, heb je ook wel eens in de handen van de Heer Jezus gekeken? Zijn die middelaarshanden, die doorboorde middelaarshanden, ook geen vreemde handen voor u en jou gebleven? Ja, heb je door de prediking van het kruisevangelie wel eens in die bloedende handen mogen zien en verstaan waarom Christus met handen en voeten genageld moest worden aan het kruis? Kom gemeente, laat wij biddend gaan luisteren naar de zesde bloedstorting die plaatsvond in zijn handen en voeten toen de scherpe nagels deze ledematen hebben doorstoken, zodat Christus aan het vloekhout werd gehecht. Het thema voor de prediking is Christus zesde bloedstorting aan het kruis. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats het smartelijke dragen van het kruis. En daar willen we in het bijzonder vers 17 over denken, waar staat: en hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, hetwelk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Vervolgens staan we stil bij het borgtochtelijke lijden aan het kruis. Vers 18a, alwaar zij hem kruisten. En tenslotte staan we stil bij de rechtvaardige scheiding door het kruis. Want er werden twee anderen met hem gekruisigd, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Christus' zesde bloedstorting aan het kruis. Het smartelijke dragen van het kruis. Het borgtochtelijke lijden aan het kruis. En de rechtvaardige scheiding door het kruis. Wanneer onze tekst wordt gesproken over de kruisdragende Christus, dan staat er dat hij uitging. Dat wil zeggen, hij ging de stad Jeruzalem uit, waar heel veel gebeurd was. Hij verliet die stad en hij ging verder. Hij ging uit. Hij ging uit om zijn lijdensweg en zijn bloedstortingen verder te gaan vervolgen. O ja, zijn lijdensweg was feitelijk begonnen in de kribbe van Bethlehem. En wij belijden met de catechismus dat Christus de ganse tijd van zijn leven geleden heeft, maar heel in het bijzonder aan het einde van zijn leven. En hoe zwaar, hoe smartelijk is dat voor de Heer Jezus geweest. Ook de achterliggende uren die aan het kruisdragen vooraf gingen. En in de achterliggende tijd hebben we het samen overdacht. Die intens diepe worsteling in de hof van Gethsemane. Toen zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde afliepen. Hoe hij gevangen genomen is. Hij zichzelf vrijwillig liet binden om meegenomen te worden van de ene rechtszaal naar de andere rechtszaal. Waar hij geslagen werd, waar hij bespogen werd, waar zijn rug werd doorwond zoals we vanmorgen hebben gehoord, waar een doornenkroon op zijn hoofd werd gezet, om uiteindelijk overgegeven te worden, om gekruisigd te worden. En toen werd op die kapotgeslagen rug het kruishout gelegd. En zo ging hij uit. Zelf moest hij zijn kruis dragen, zoals elke misdadiger die tot de kruisdood veroordeeld was, het kruis zelf moest dragen. En dat is wat geweest voor de Heer Jezus. Als we toch weer een ogenblik overdenken wat het allemaal al gekost heeft tot nu toe. Hoe dat lichaam afgeranseld is. Hoe dat lichaam afgesloofd is. Hoe hij als een mens echt vermoeid raakte. En hij moest lijden naar zijn lichaam. Maar niet minder naar zijn ziel. O, wat maakte nu dat kruisdragen voor Christus zo smartelijk, gemeente. Wat predikte dat kruis dat hij droeg uit Jeruzalem naar de heuvel Golgotha, nu in de eerste plaats. Dezelfde prediking die uitging van de doornenkroon. Weet u het nog? Dat er een vloek is gekomen over de aarde, over een mensenkind vanwege de zonde. Wat is de schrift daarin heel helder? Want de schrift die noemt de kruisdood een vervloekte dood. En zo was het ook onder Israël bekend dat als iemand een gruwelijke zonde had gedaan en hij was het waardig om gedood te worden, hij had de doodstraf verdiend, dan was het onder Israël de gewoonte dat zo iemand werd gestenigd. En we kunnen verschillende voorbeelden noemen uit de schrift, dat mensen werden gestenigd vanwege een zonde. Maar het gebeurde wel eens dat een misdadiger zo'n gruwelijke zonde had gedaan, dat hij nadat hij gestenigd was en gestorven was, aan een paal werd gehangen. U kunt dat vinden in Deuteronomium 21, voorts. Wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden en gij zult hem aan een hout opgehangen hebben. En als je dan verder gaat lezen in het Deuteronomium boek, hoofdstuk 21, dan staat er verder op, de opgehangene Dus zo'n persoon die aan zo'n paal opgehangen is, is voor God een vloek. Waarom? Omdat de zonde die deze persoon gedaan heeft, gruwelijk is in de ogen van de Heer. En dan zie ik Christus gaan met het kruishout op zijn rug uit Jeruzalem. En wat maakte dat kruisdragen voor hem nu zo ontzaggelijk smartelijk? Dat hij daar letterlijk wel een hout droeg op zijn kapotgeslagen rug, maar dat hij geestelijk figuurlijk de vloek droeg. Ja, zijn vloek, die over hem gaan moest. Want zijn vader stond klaar met het zwaard van zijn gerechtigheid om zijn lieve zoon te gaan treffen. De bekende kerkvader Ambrosius van Milaan, die in de vierde eeuw leefde, die schreef zo kenmerkend dat het kruis de vorm heeft van een zwaard, waarvan het punt van dat zwaard in de aarde werd gestoken, zo zegt hij, maar het handvat van dat zwaard lag in de handen van de rechtvaardige rechter. Het kruis is ten diepste dat zwaard waarvan Zacharias profeteerde, zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der scharen, sla die herder. Sla hem aan dat omgekeerde zwaard. Sla hem aan het kruis. Dat is het zwaard van Gods eisend en wrekend recht. Dat recht dat zo overeenkomt met de heilige wet van God. De wet die een zondaar moet vervloeken vanwege de zonden tegen die wet. Weet u wat Christus ten volle heeft moeten ervaren? Toen hij Jeruzalem uitging en het kruis op zijn rug moest dragen. Toen heeft Christus ten volle moeten ervaren wat Paulus schrijft in hoofdstuk 3 van zijn Galatenbrief. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En het waren woorden die eeuwen geleden al door Mozes zijn opgeschreven in het boek Deuteronomium. Zo ging Jezus uit. O gemeente, zie hem gaan. Dragende zijn kruis. Zo kwam hij aan buiten Jeruzalem op die plaats die de hoofdschedelplaats of Golgotha wordt genoemd. Een ronde heuvel die als het ware de vorm heeft van een schedel van een mensenkind. Daar even buiten de stad Jeruzalem lag die heuvel langs een van de hoofdwegen. En daar op die plaats, Golgotha, hoofdschedelplaats, daar zal Christus gekruisigd worden. Dat is de plaats van het gericht. En nu keren wij in tot onszelf, gemeente. Want het is niet de bedoeling om zo wat Christus te volgen uit Jeruzalem naar de heuvel Golgotha. Maar dan komen toch de vragen weer dringend op ons af. En worden ze ook deze middag weer na aan ons aller hart gelegd. Wat predik nu dat uitgaan van Jezus uit die stad, dragende zijn kruis. Daar liggen lessen in opgesloten, gemeente, die ook zeer geschikt zijn om te overdenken in een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal. En het eerste wat ik zou willen zeggen is dit. Opnieuw worden de schriften vervuld. Want weet je, jongens en meisjes, wat er vroeger gebeurde in de tijd toen de tempel er nog was en de tabernakel. Als er dan offerdieren werden geslacht, dan moest hetgeen dat niet op het altaar verbrand zou worden, moest buiten de tempel gebracht worden, buiten de stad gebracht worden, om daar in de eenzaamheid verbrand te worden. En Paulus, die schrijft later in de Hebreeënbrief, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden, buiten de poorten van de stad Jeruzalem, moest hij gaan om daar te lijden. Het was vervulling van de schriften. Maar in de tweede plaats predikt het dragen van dat kruis, gemeente, een ontzaglijke werkelijkheid. Het is de werkelijkheid die wij vinden in Romeinen 3 vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Dat betekent die onder de vloek van de wet nog verkeren. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld verdoemelijk zij voor God. En daarom is er in de nabetrachtingsdienst een woord voor de onbekeerde zondaren in ons midden. En geef nou eens toe, wie is dat vanmiddag? Welke jongen, welk meisje, welke man en welke vrouw is er nog onbekeerd? Wie ligt er nog onder de vloek van de wet van God? Wie leeft er nog buiten Christus voort? Dan moet ik je vanmiddag een ernstige boodschap brengen. Je hebt het rechtvaardige oordeel over de zonde verdiend. U bent vervloekt. Want je bent niet gebleven in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zie eens op die kruisdragende Christus onbekeerde zondaar. Als hij geen waarde voor je gaat krijgen en je zult in je onbekeerde staat moeten sterven, zul je eeuwig je kruis moeten dragen. Zul je eeuwig de vloek moeten dragen. O, dat het je eens raken zou vanmiddag. Want je kan er morgen niet meer zijn. Dat je eens op je knieën terecht zou komen. Ziende op de vloek dragende Christus. En dan denken wat je zelf hebt verdiend vanwege je zonde. En het met de dichter zou zeggen, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten, uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Onbekeerde zondaar in ons midden, kijk eens naar Golgotha. Zie eens hoe vreselijk, vreselijk de zonden zijn. Zie daar een kruisdragende, een vloekdragende zaligmaker. En dan het derde. Wat ons gepredikt wordt in het uitgaan van Jezus buiten de stad Jeruzalem, dragende zijn kruis. Dat laat nou precies zien, gemeente, wat er in het paradijs is gebeurd. De gemeenschap met God is verbroken door de zonde. We zijn met de recht ellendig geworden. Uitlander, buitenstaanders. Vervreemd van God en zijn gemeenschap. Op weg naar de plaats van het gericht. Om in te gaan in die buitenste duisternis. Dat is die eeuwige verlating van zijn vader. En dat is zo verdiend. Dat is de tweede les. Maar dan de vierde, de laatste les. Dat uitgaan van Jezus. Dat predikt nou ook de bekering. Om nou een afkeer te krijgen van de zonde. En een heenkeer te mogen krijgen tot God. Opdat het waar gaat worden in je leven. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. O, dat dat toch eens zou gebeuren in je leven, onbekeerde zondaar. Want dat is mogelijk, omdat Christus de stad uitging, dragende zijn kruis naar Golgotha. Daarom is het mogelijk om tot bekering te komen. Maar dat uitgaan, dragende zijn kruis, predikt ook, in het bijzonder voor de kinderen van God in ons midden. Zo laat ons dan tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Ja, daar kennen de ware avondmaalgangers wat van. Wat wil dat zeggen? Tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat wil allereerst zeggen dat je in zekere zin de wet verlaat, de wet van de ceremoniën verlaat, en leert door de werken der wet is het niet meer mogelijk zalig te worden, maar dat je als een mensenkind, een uitgewerkte zondaar, de toevlucht leert nemen tot Christus. Want het einde van de wet is Christus. Maar het betekent ook, kind van God in ons midden, dat je achter Hem aan leert het kruis te dragen. Gelijk een Simon van Cyrene. En dan zal het zo zijn dat de Heer ook zijn kerk een kruis gaat opleggen. Om achter Hem aan te gaan, om buiten de legerplaats zijn smaadheid te dragen. Nee, dat valt niet altijd mee, om achter de Heer Jezus aan een kruis te moeten dragen. En bij de een zal dat een zwaarder kruis zijn dan bij de ander. Maar hoe dan ook, al Gods kinderen worden kruisdragers, achter Hem aan. Waarom dan? Om achter Hem aan te sterven aan de zonde. Om zijn voetstappen te drukken. Maar wat is de Heer Jezus dan goed voor zijn kerk? Dat als ze hun kruis moeten dragen achter Hem aan, dan geeft Hij bij tijden teerkost op de weg. En zo was er vanmorgen dat krachtige voedsel, kind van God in ons midden. Dat stukje gebroken brood en dat slokje vergoten wijn. En vanmiddag wil Hij erop terugkomen en zeggen, dat heb ik je nou gegeven, o mijn kind. Want ik weet welke weg je moet gaan. Ik weet welke weg ik nog voor je uitgestippeld heb, zolang je hier op de aarde ben. Maar ik geef het je, mijn gebroken lichaam, mijn vergoten bloed, opdat je teerkost zou hebben en je in het kruis dragen op de weg niet zou vergaan. O, daar wil Hij je trage handen mee versterken. Daar wil Hij je slappe knieën en voeten mee oprichten. Om zo de loopbaan te blijven lopen. Ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs. Maar o, wat hebben die handen en voeten van Christus daar veel voor moeten lijden. Want aan het kruis, gemeente, werden die handen en voeten van de Heer Jezus op een gruwelijke wijze doorboord. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het borgtochtelijke lijden aan het kruis. Ja, toen Hij daar aankwam, jongens en meisjes, toen werd Hij gekruisigd. Ja, zo staat het in onze tekst. En Hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij Hem kruisten. Wat gebeurde daar eigenlijk? En laten we maar heel eerbiedig zijn en met stil ontzag luisteren naar wat daar op Golgotha is gebeurd. David heeft het geprofeteerd in Psalm 22. We hebben het ook samen gezongen. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Op die wijze werden veroordeelden gekruisigd. En op die wijze werd ook de Heer Jezus gekruisigd. En laten we eens even in gedachten naar Golgotha gaan. Daar zijn ze aangekomen. En daar wordt het kruis op de grond neergelegd. En dan geven de beulen de opdracht aan de Heer Jezus om met zijn rug, en vergeet de preek van vanmorgen niet, totaal kapotgeslagen, ging hij met die rug op de opstaande paal liggen. En moesten zijn handen uitgebreid worden aan de dwarsbalk. En aan de ene kant stond een Romeinse soldaat en aan de andere kant. En ruw grepen ze allebei een handbeet, trokken de armen ver uit elkaar en begonnen een spijker te slaan dwars door de handen heen, totdat hij vastgehecht werd aan het hout waar hij op lag. En vervolgens waren er twee anderen die de benen van Christus naar beneden trokken en door zijn voeten twee scherpe spijkers hechten, zodat hij aan de opstaande balk met zijn voeten werd gehecht. En daarmee zijn we bij de diepe betekenis van het Griekse woord kruisigen. Letterlijk betekent dat staken die in de grond gedreven worden. Ja, dat gebeurde met die kruispaal nadat Christus aan dat vloekhout genageld was. Toen werd die kruispaal opgericht. En het onderste deel van die kruispaal werd als een staak in de grond gestoken. Maar wat ze met dat hele kruis gedaan hebben, dat hebben ze ook met die nagelen gedaan. Die hebben ze door zijn handen gedreven. En zo werd Christus levend aan het kruis genageld om daar te sterven. Een wrede straf. Die als zodanig onder Israël niet voorkwam, maar wel bij de Romeinen, want de Romeinen hadden dat zo ingevoerd. Werd ook alleen maar toegepast bij slaven en vreemdelingen, maar nooit bij Romeinen of mensen die het Romeinse burgerrecht gekocht hadden. Daar was die straf te erg voor en laat dat al niet direct zien wat het voor Christus geweest is om nou een kruisdood te moeten sterven. Gemeente, wat denkt u nu van de wonden die geslagen zijn in de handen en voeten van Christus? Dat die dikke scherpe spijkers door zijn vlees werden geslagen, waarbij zijn zenuwen en spieren van handen en voeten zo ruw werden doorboord. O, waarom toch? Wat hebben die handen dan gedaan? Wat hebben die voeten van de Heer Jezus dan gedaan? O, die voeten, gemeente, die hebben hem door heel het land gebracht. Die voeten die brachten hem van de ene plaats naar de andere plaats in het beloofde land. En waar gingen die voeten nou heen? Waar brachten de voeten van Jezus hem? Altijd weer op die plaats waar hij een arme zondaar ontmoette. Waarvan hij wist, dat is nou een gegevene van de Vader. Daar ga ik nou naartoe, daar zet ik mijn voeten nou naartoe, om zo eenzalig te maken. En dan die handen, wat hebben die handen niet gedaan? Ze hebben een jongeling van Nain opgericht. Ze hebben een dode levend gemaakt. Die handen raakten mensen aan, die door de priester onrein werden verklaard. Die handen raakten ook een melaatse aan. En daarmee wilde Christus zeggen dat hij alle smarten op zich genomen heeft. Diezelfde handen waren sterke handen. Die handen konden een wegzinkende Petrus in de golven oprichten, zodat ze samen door de golven en de stromen en de stormen weer terug konden lopen naar het schip. O, als je daar toch over nadenkt, gemeente, wat die handen en voeten van Christus hebben gedaan, dan kun je alleen maar zeggen, alleen maar goed, goed en goeddoende. En toch werden die handen zo gruwelijk doorboord. En toch werden zijn voeten met de nagelen doorstoken. Waarom? Je wordt het toch niet zat, gemeente. Je gaat er toch niet aan ergeren. Als het weer hetzelfde is. Uw zonden. En waarom moet het nou elke keer weer gepredikt worden? Gemeente, er zijn er nog veel te veel die blijven rustig doorleven. En elke keer moet het gepredikt worden in de hoop dat het als een nagel is die je hart doorwondt. Zie de handen van Christus. Zie de voeten van Christus. Ze werden doorboord vanwege je zonden. Oh, wat zou het een wonder zijn als er vanmiddag één begon te schreeuwen in zijn hart. Wat moet ik doen om zalig te worden? Omdat Gods geest je hart doorboort. En het scherpe mes van de ontdekking in je boze verdorven hart zet. Want dat is nou de weg waarin de Heilige Geest plaats gaat maken voor dat hoge doel waarom Christus zijn handen en voeten liet doorboren aan het kruis van Golgotha. Om daar het lam van God te zijn dat de zonde der wereld wegdraagt. Opdat het tot je eeuwige verwondering zo mag zijn, dat je ziet wat Christus meegenomen heeft in zijn handen en voeten aan het kruis. Gods woord noemt dat een handschrift dat tegen ons was. Mag ik eens vragen, heb je wel eens een brief uit de hemel gekregen? Een brief die je met bevende handen hebt opengemaakt. Een brief waardoor je innerlijk gedrongen werd om hem te lezen. En je hebt hem gelezen. Een brief die inktzwart was vanwege de zonde tegen wet en evangelie. Een brief waardoor je geweten begon aan te klagen. Een brief waardoor de schuld in je ziel werd gevoeld. Een brief die je uit de hemel kreeg als je schuldbrief. Waar helemaal onderaan geschreven staat: betaal mij wat gij schuldig zijt. En dat je erachter kwam dat het een totaal onmogelijke zaak was om dat te doen. En al heb je misschien geprobeerd om die brief van zwart-wit te maken, het lukte totaal niet. Het werd zwarter en zwarter. Omdat de Heere je riep en zei: kom dan en laat ons samen rechten. Toen ging je verstaan wat de vloek van de wet was. Toen ging je verstaan: ik heb alles tegen. Er is een handschrift dat tegen mij is. O, wat voel je toen de zonde drukken. Wat voel je toen de schuld drukken. Maar wat predik nu de gekruisigde Christus. Dat handschrift wat tegen zo'n zondaar is. Dat volgeschreven staat met die inktzwarte zonde. Dat handschrift waarin het welverdiende oordeel zo duidelijk beschreven staat. Dat handschrift in de middelaarshanden van Christus meegenomen is naar het kruis van Golgotha. om het taan u te hechten aan het vloekhout. O, is hij vanmiddag een mensenkind die hier zit te luisteren met een schuldverslagen hart, die ook zo zucht en geleerd heeft te zuchten onder zijn zonde, die zijn hoofd diep moet buigen als daar die handen van Christus worden gepredikt en die voeten die doorboord werden aan het kruis. O arme zondaar, zie eens op de gekruisigde Christus. Nou heeft hij dat handschrift van je meegenomen en heeft het gehecht aan het kruis. En wat is er toen gebeurd? Toen is dat dierbare bloed van Christus uit zijn handen en voeten gaan stromen over dat inktzwarte handschrift dat tegen u was. En toen werd het uitgewist. Niet één zonde bleef er meer achter, want Christus heeft het alles uitgewist voor zijn kerk aan het kruis van Golgotha. Wat worden die handen dan toch, dierbare handen. En we hebben het toch een poosje geleden overdacht, hoe de bruid uit het Hooglied kon zeggen, zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Die handen die nooit, nooit laten varen wat hij begonnen is. Die handen die doorboorde middelaarshanden, die prediken, al mijn beloften zijn in mij ja en amen. En wat dacht u van die voeten? Waar de bruid van gezegd heeft, zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. Ziet het niet op zijn almachtige bewaring van zijn kerk? Ziet het niet op de vastheid van zijn genade? Op zijn onbezweken trouw en zijn onveranderlijke liefde jegens zijn kerk? O, wat worden die handen en voeten van Christus gans begeerlijk, wanneer je met ogen des geloofs mag zien hoe hij met die handen en voeten aan het kruis werd genageld. En het waren ook die voeten, gemeente, die doorboorde middelaarsvoeten, die hem deze morgen op een onzichtbare wijze in ons midden deed komen, waar hij aan de tafel betoonde aan zijn kerk: je ziet me niet, maar ik ben gekomen, want ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En al zag je het niet letterlijk, maar de ogen des geloofs zagen toch de doorboorde middelaarshanden van Christus, die het brood hebben genomen, gebroken heeft en het gedeeld heeft aan zijn kerk. Het waren die doorboorde middelaarshanden die de beker met de wijn in zijn handen nam, om het aan zijn kerk te geven en te zeggen: kom, drink van de wijn die ik gemengd heb. O, het was door zijn kruisverdiensten dat deze morgen de tafel des Heren stond aangericht en is in het breken van het brood en in het vergieten van de wijn niet weer zo kennelijk zijn liefde openbaar gekomen, zijn borgtochtelijke liefde. O, kind van God in ons midden, zeg eens, wat heb je vanmorgen ontvangen uit die doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus? Heb je erin mogen blikken vanmorgen? Heb je gezien hoe in die doorboorde middelaarshanden je naam staat gegraveerd? En heb je het mogen zien dat hij je naam heeft meegenomen naar het kruis van Golgotha? En toen zijn hand werd doorboord, vulde zijn middelaars handen zich met het dierbare bloed dat vloeide over uw naam. Want hij kent je toch bij name. En heb je zo in dat bloed, in die middelaars handen van Christus, vrede gezien en vrede gevonden. O, dan kan het toch niet anders. Of je zou deze middag in stilte en verwondering stamelen. O Heere Jezus, ik ben de oorzaak dat u daar hangt aan het kruis, aan dat ruwhouten kruis. O, hoe vloekwaardig en schuldig ben ik toch. En toch, o Heere Jezus, u vloekt mij niet, u veroordeelt mij niet, maar u vergunt het mij, arme zondaar, een plaatsje te hebben aan de voet van het kruis, om mijn betraande ogen op te heffen naar u, gekruisigd Heere Jezus, en te zien hoe u mijn vloek hebt gedragen, hoe u dat handschrift dat tegen mij was, meegenomen heeft aan het kruis en het totaal uitgewist heeft met uw bloed. O, hier aan de voet van het smadelijke kruis mag ik een ogenblik u aanschouwen als mijn borg die de weg tot God wilde banen om mij, grote zondaar, te mogen verliezen in dat heerlijke offer dat God kan behagen en ervaren mag dat God mij aanziet in het heerlijke offer dat u bracht. Mag het een beetje weerklank vinden in uw hart? Is dat nou de taal van je hart? Om nou die laagste plaats aan de voet van het kruis te mogen innemen en je te mogen verwonderen over zoveel zondaarsliefde dat hij zijn handen en voeten liet doorboren voor u. Ja, het dragen van het kruis, gemeente, zo hoorden wij, was smartelijk voor Jezus. Maar hij heeft daar tegelijkertijd als borg geleden voor de zaligheid van zijn kerk. Maar tenslotte predikt dat kruis ook een rechtvaardige scheiding. En ook dat wordt op Golgotha zichtbaar en willen we in onze laatste gedachten gaan overdenken. De rechtvaardige scheiding door het kruis. Kom, gemeente. Het avondmaal stond aangericht. Er lag brood. Er was wijn. En het heeft Christus al eeuwen behaagd om op een wonderlijke, verborgen wijze in die tekenen in het midden te zijn van zijn gemeente. Daar liet hij zichtbaar zien wat er eeuwen geleden aan het kruis van Golgotha is gebeurd. En daarom zeg ik niet te veel dat als hier het brood werd gebroken en de wijn werd vergoten, als het ware uit dit avondmaalstel het kruis werd opgericht. En stond hier vanmorgen zichtbaar het kruis in ons midden, waar Christus' lichaam werd verbroken en waar zijn bloed werd vergoten. En was hij daadwerkelijk vanmorgen, en we hebben het ook mogen ondervinden, gemeente, in ons midden, als één die dient. Maar dan de vraag, in een uur van nabetrachting, hoe hebben wij daar nou rondom gezeten? Hier in de kerk, hoe staat u, hoe sta jij tegenover de gekruisigde Christus? Want kijk eens wat er in onze tekst staat. In het 18e vers, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Daar willen we toch eens een ogenblik bij stilstaan in het laatste kwartiertje van deze eredienst. Jezus in het midden. Rechts een moordenaar, links een moordenaar. Op gelijke afstand van de gekruisigde Christus. O ja, in onze tekst ligt alle nadruk op het middelste kruis. En Jezus in het midden. Maar op enige afstand van die gekruisigde Christus hangen twee zondaren. Aan de ene kant en aan de andere kant. Twee moordenaars die allebei even slecht zijn. Twee moordenaars die zichzelf met een zonde in een drievoudige dood hebben gestort. Twee moordenaars die van dezelfde lap zijn gescheurd. Twee moordenaars die allebei, jawel, allebei met Christus hebben gespot. En tussen die twee hangt Christus. En voor die ene moordenaar, gemeente, hing Christus daar tot een ergernis en een dwaasheid. En voor die andere moordenaar werd hij uit loutere genade de kracht Gods en de wijsheid Gods. Wat zien wij gebeuren op Golgotha? De gekruisigde Christus brengt een scheiding tussen die beide moordenaars. Voor die ene tot zijn eigen schuld en voor die andere een bewijs van vrije genade die eeuwig God bewoog. En daar gaan we een ogenblik bij stilstaan. En dan moet u en moet jij zeggen, eerlijk zeggen tegen de Heere deze middag, aan welke kant van de gekruisigde Christus sta je nu? Want het zijn maar twee mogelijkheden en daar zit niets tussen. Voor die ene moordenaar had Christus geen gedaante noch heerlijkheid. Waarom niet? Hij kende zichzelf niet. Hij wilde verlost worden van zijn ellende. Hij zei, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. En daarmee sprak zijn goddeloos vijandig hart. In plaats dat hij schreeuwde om genade, spotte hij met die gekruisigde Christus. Oh, hij wilde weer van het kruis af. Hij wilde weer leven zoals hij altijd geleefd had. Maar niet in deze ellende. En daarom was er in zijn leven geen plaats voor die gekruisigde Christus. Maar zeg eens, lieve gemeente, kinderen, jongeren en ouderen, hoe is het nou met u? Nee, u hebt niet in de gevangenis gezeten omdat je een moord op je geweten hebt. Maar hoe is het nou met je hart? Ben je nou wederom geboren? Of ben je het niet? En echt, gemeente, het klinkt heel scherp wat ik zeg. Maar als je niet wederom geboren bent, al druipt de godsdienst van je leven af, dan ben je niet meer als die ene moordenaar. En al probeer je het op te poetsen met een godsdienstig leven, maar als je werkelijk onbekeerd bent en je hebt nog nooit geleerd om als een arme zondaar tot Christus de toevlucht te nemen, dan lig je nog steeds verloren. O, dat de schrik des Heren zou bewegen tot het geloof. Val deze koning toch alsjeblieft te voet. Smeek hem toch om genade. Want wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wat zijn die wegen dan? Ja, dat zijn die wonderlijke wegen van vrije genade. En dat heeft die andere moordenaar, al was het vlak voor de poorten van de eeuwigheid, mogen leren. En vanmorgen heb ik er al iets van gezegd, maar ik wil er tenslotte wat dieper op ingaan. Deze moordenaar aan de andere kant van Jezus, die had wat gehoord en die had wat gezien. En dat is tot zijn eeuwig behoud geworden. Wat dan? Toen Jezus gedrongen werd om op dat kruis te gaan liggen, jongens en meisjes, begon hij niet te spotten en te vloeken en tegen te werken. Maar daar opent de lijdende borg zijn mond en dan gaat hij bidden. En dan zegt hij, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wisten die twee moordenaars ook niet. Ook niet die ene die tot bekering kon. Hij wist ten diepste niet wat hij gedaan had. Tot Gods geest zijn ogen ervoor opende. Ja, toen ging hij zijn verschrikkelijke situatie zien. Toen zag hij, er is een handschrift tegen mij. En dat deed hem hartelijk belijden, wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij verdiend hebben. Eerlijk wordt hij. Eerlijk belijdt hij tegenover die medekruiseling. Weet je wat die man aan het kruis kon zingen? Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden, die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Ja, hier aan het kruis ontmoeten wij een zondaargemeente die alle rechten verloren had op één kruimel genade. Die nog maar één ding moest inleven, ik moet naar recht sterven. En het is gebeurd. Hij is gekruisigd en is gestorven. Maar weet je hoe? Weet je hoe die ene moordenaar gestorven is? Met Christus. Want voordat het voor deze man eeuwigheid werd, ontving hij door het werk van de Heilige Geest het ware geloof dat hem deed vluchten tot Christus. Dat hem verbond met Christus. Waarom? Omdat Christus van eeuwigheid met die moordenaar verbonden was. Omdat deze moordenaar van eeuwigheid van de Vader aan Christus gegeven was. En daarom brak het moment aan in het leven van deze moordenaar, dat hij als een strafwaardig mensenkind de koning der Joden ontdekte, de beloofde Messias, wiens naam was Jezus, zoals hij gezien had op dat bordje boven Jezus' hoofd. Jezus, de koning der Joden, want hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonde. En dat kreeg die moordenaar te geloven. Maar die vraag, zou dat ook voor mij kunnen? Zou Jezus ook voor mij, vuile moordenaar, goddeloze zondaar, die niets anders verdiend heeft dan het eeuwig verderf, ook voor mij aan het kruis hangen? Zo zijn er ook in ons midden die dat verstaan. Die kunnen daarin meekomen, dat weet ik. En ze schreeuwen tot hem. En ze roepen. Ze durven niet veel meer te vragen. Maar ze kunnen die moordenaar zo begrijpen als hij zegt, Heere, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar verder kunnen ze eigenlijk niet komen. En dat was het nou net dat hen op afstand hield vanmorgen van de tafel des Heren. En wat zien ze er naar uit, dat Christus persoonlijk tot hun ziel gaat spreken. Dan hoop ik dat je een beetje moed mag krijgen. Als je hoort dat Christus begon te spreken tot die moordenaar. Die smeekt om een gedachte. Heer Jezus, als u straks in de hemel bent, zou u dan alstublieft aan mij willen denken? En wat was het antwoord van Jezus? Van de gekruisigde Christus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Is dat geen wonder? Gij met mij. Gij met mij. En het is gebeurd. Diezelfde dag. Hij met mij. Maar daar kwam wel een zware beproeving op af. Want de Heer had nog maar net tegen hem gezegd. Heden zult gij met mij. En je hoort de zekerheid. Heden, deze dag, gij met mij. In het paradijs. In die verzoende betrekking met mijn Vader. Het zal gebeuren. En Christus had het nog maar net gezegd. En moet je dat eens even indenken, gemeente. Toen werd het aardedonker. Op Golgotha. Daar kwam ook die ene moordenaar. Met die heerlijke belofte. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In de duisternis terecht. En wat hield hij toen over? Toen hield hij een gekruisigde Christus over. Die het uitriep. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hoe zal dat op die moordenaar afgekomen zijn? Nou hoort hij die persoon die zojuist gezegd heeft, gij met mij in het paradijs, hoort hij zeggen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zal het nog wel waar zijn? Hoe kan dat samengaan met mij in het paradijs en nu van God verlaten? Zal het dan toch nog verloren zijn? Maar nee, gemeente, het ging niet verloren met die man. Want wat uit de lippen van Christus is gegaan, blijft vast en onverbroken. Want het werd weer licht op Golgotha. En gemeente, ik wil niet aan inlegkunde doen. Absoluut niet. Maar u kunt het toch wel een klein beetje voorstellen. Toen het weer licht werd op Golgotha. Wat die moordenaar deed. En geloof je toch wel wat hij deed? Die heeft, want het enige wat hij nog kon was zijn hoofd bewegen. Die heeft gekeken naar het middelste kruis. Ja toch? Zou je toch ook doen? Ja, hij was er nog. En wat hoorde hij hem zeggen? Het is volbracht. Weet je wat dat betekent? Als je dat Griekse woord, want het is in het Grieks maar één woord. Als je dat terug gaat vertalen in de spreektaal van Jezus. Het Aramees. Dan heeft hij een woord uitgesproken dat betekent. Er is vrede door het bloed des kruises. En zo is die moordenaar zalig geworden. En toen Christus uitriep. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gaf hij zijn ziel over in de handen van zijn Vader. Toen was Christus met zijn ziel in paradijs gekomen. En zie, toen kwam daar in die late vrijdagmiddag de beul en sloeg de moordenaars dood. De een ging naar de rampzaligheid en die ander, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nog één keer de vraag. Twee moordenaars. Twee zondaars. Met Jezus in het midden. Aan welke kant staat u? Aan welke kant sta jij? Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Ja, Heere, zo komen wij tot u aan het einde van deze zondag. U bent zo laag afgedaald door de prediking van het evangelie. U liet ook het zichtbaar evangelie zien in het midden van de gemeente. Heere, wat zal de vrucht zijn van dat alles? Wij leggen het in uw handen, omdat u gezegd hebt dat het woord niet ledig tot u weder zal keren, maar doen hetgeen u behaagt. Heere, laat dit woord, dat enerzijds zo vol van troost was, zo vol en rijk en anderzijds zo heel ernstig, met ons mee mogen gaan in deze laatste lijdensweek, om heen te leven naar Goede Vrijdag, de betaaldag van de kerk, om te horen hoe uw zijde werd doorstoken en de zevende bloedstorting heeft plaatsgevonden en er water en bloed heeft gevloeid. O Heere, zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn en dat we ons opnieuw mogen verblijden in uw bedehuis. Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf en wilt u alstublieft het zondige vergeven. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 103 vers 6. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.